Als thema had ik aangekondigd Paulus en de 12. Ik had in eerste instantie nog op mijn website gezet Paulus versus de 12. Hè, Paulus tegenover de 12. Maar ik bedacht later, ja, dat kan wellicht ook tot misverstanden leiden. Alsof ik alleen maar verschillen zou zien tussen Paulus en de 12. Maar dat is natuurlijk absoluut niet waar. Ik kom daar ook straks nog wel op. Want de overeenkomst of de overeenkomsten tussen Paulus en de 12, die zijn groot. Dus die is ook het grootst, laat ik het zo zeggen. Alleen de verschillen die er zijn, die er wel degelijk zijn tussen Paulus en de 12, die worden maar zelden gezien of erkend en herkend. Dus daar wil ik het dan wel eens over gaan hebben. En daarvoor straks Paulus zelf aan het woord laten. Wellicht moet ik die term de 12 nog een beetje toelichten. De 12 zijn de 12 apostelen. En dat zijn in principe degenen die met Jezus hebben rondgewandeld hier op aarde. Die we in de evangelie, die in de evangelie met name discipelen worden genoemd. Dat is een ander woord voor leerling. He, ze waren zijn leerlingen gedurende de periode dat hij hier op aarde vertoefde. En ze hebben zijn wonderen gezien, ze hebben zijn woord gehoord en ze zijn door hem uitgezonden. En dat is dan ook wat een apostel is, dat is een uitgezondene of een afgevaardigde. Ik kom er straks ook nog wel even op terug. Maar de Heer heeft dus 12 apostelen afgevaardigd tot Israël, tot het Joodse volk en Paulus aan de natie. Daar hebben we het dan ook de vorige keer over gehad. En we kwamen daar terecht via een lange aanloop. Vanaf de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Dus ik wil ook, omdat het, ja, we zeiden net al, de laatste Bijbelstudie hier was op 10 maart. Dus ik wil ook even een korte terugblik geven. Ik ga niet een samenvatting geven van alle studies die we hier gehouden hebben, alle onderwerpen die we hier behandeld hebben. Maar ik bedacht voor mezelf, misschien kan ik dat het beste gewoon samenvatten in een schemaatje. Van ja, hoe zijn we nu tot dit onderwerp, Paulus en de 12, of Paulus versus de 12, hoe zijn we daar nu terechtgekomen? Kijk, hier ziet u ook weer die term, als u het kan lezen tenminste. Jezus en de 12, hè, Jezus en die 12 apostelen. Aan Abraham, later ook aan Isaac en Jacob, werden door God beloften gegeven. Aan hem werd beloofd dat ze een land zouden ontvangen. Ze zouden een koninkrijk ontvangen en in hen, of in Abraham in ieder geval, nee, maar ook in Isaac en Jacob, zouden alle geslachten van de aarde, van de aardbodem gezegend worden. Dat was de belofte die God aan Abraham deed. God beloofde aan Abraham, en hij bevestigde later die beloften aan koning David, het koningshuis van David, de dynastie van David. Hij beloofde hen een koninkrijk hier op aarde met de Messias, de zoon van David, op de troon. En Jezus kondigde dat koninkrijk aan. Ook zijn voorloper Johannes de Doper kondigde dat koninkrijk aan. We lezen in de evangelie dat zij predikten, hè, dat zij verkondigden: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een koninkrijk hier op aarde zoals de profeten dat al gezegd hadden. Hè, de profeten van het Oude Testament met de Messias op de troon in Jeruzalem. De 12 apostelen. 12 is natuurlijk een markant getal als we zien op Israël. Hè? 12 stammen. De 12 stammen van Israël, daarom ook 12 apostelen. Dat is op zich al een aanwijzing dat het spreekt van Israël. Maar die 12 apostelen, die waren gezonden tot Israël. Tot het huis van Israël. We hebben de vorige keer, of de vorige keren gezien, dat zij specifiek gezonden werden tot het huis van Israël. Omdat Jezus zei van: ga niet in op een weg van de heidenen, maar ga alleen naar dat volk. Maar je ziet ook in Handelingen. Kijk, we weten dat de Heer Jezus werd gekruisigd door zijn volk. Hij werd gedood. En dus werd hij verworpen. Ze namen hem niet aan als Messias. En we lezen dan ook later dat Jezus, dat de 12 apostelen predikten, bijvoorbeeld in Handelingen 3, nadat de Heer was opgewekt. Hij predikte Petrus, als woordvoerder van de 12, in Handelingen 3 tot het volk. Jullie hebben hem gekruisigd, jullie hebben hem verworpen, maar God heeft hem opgewekt. God heeft hem opgewekt. En als jullie je nu bezinnen op die boodschap, als jullie luisteren en aandacht aan geven aan wat ik jullie nu vertel, en jullie geloven, jullie keren jullie om, jullie bekeren je, dan zal God die Jezus terugzenden naar de aarde en dan zal hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Dus dan zou dat koninkrijk, wat even hier die blauwe lijn voorstelt, dat zou hersteld worden. Dat koningshuis van David, die afgehouden tronk van Isaï, zoals dat in de profeten wordt genoemd, die zou hersteld worden, de Messias zou terugkeren en die zou gaan zitten op de troon in Jeruzalem en dat koningshuis van David zou hersteld worden. Wij weten dat dat niet gebeurd is. Dat lezen we gewoon in Handelingen. Het volk heeft hem verworpen, op een zeker moment zelfs tamelijk officieel, als het Sanhedrin, de godsdienstige vertegenwoordigers van het volk, Stefanus, de gekroonde, de kroon, als ze hem stenigen, ja, dan is dat zou je dat een officiële daad van ongeloof kunnen noemen van de vertegenwoordigers van het volk. Dus ook de prediking van Jezus, ook de prediking van de 12 over de opgewekte Messias werd door Israël verworpen. Wij weten ook in de profetie, uit de profetieën, dat alsnog in de toekomst het koninkrijk openbaar zal worden. Er zal een Israëlitisch wereldrijk zijn in de toekomende dagen. Zeer nabij, denk ik zelfs. De Messias zal terugkeren vanaf de hemel en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, lezen we in Zacharia 14. En hij zal zijn koninkrijk oprichten hier op aarde, vanuit Jeruzalem en vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, waar met de Messias op de troon zal een Messiaans vrederijk gevestigd worden over de aarde. En alle naties, alle volkeren zullen onderworpen worden en zullen delen in die zegeningen van Israël. En dat is in de toekomende eeuw, dat toekomende tijdperk. Ik heb erachter gezet de toekomende aion, want dat is het woord. En ook daar hebben we het een hele avond over gehad. Maar je zou kunnen zeggen dat die lijn van het koninkrijk en van de prediking van het koninkrijk, dat die onderbroken is. Een onderbreking. Dat is dan de rode stippellijn in deze visuele weergave. Kijk, als wij hier in Hendrik Ido Ambacht of waar dan ook een evangelisatiebijeenkomst zouden houden, dan zouden wij niet hetzelfde prediken als de 12, als Petrus in Handelingen 3 of als Jezus in de evangelie. Van mensen, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Of als jullie je bekeren, dan komt Jezus vanuit de hemel terug en dan zal hij zijn koninkrijk vestigen hier op aarde. Dat is niet de boodschap aan ons. Dat was een boodschap aan Israël. Een boodschap toen. En nu leven wij in een onderbreking waarin God een andere apostel heeft geroepen. Paulus. En Paulus, daar hebben we het vorige keer, de laatste keer hebben we het erover gehad. Hij noemt zichzelf een aantal keren expliciet Paulus, apostel van de heidenen. Paulus, apostel van de natiën. Ik heb toen ook laten zien, meen ik, dat de term apostel van de natiën nog wel dieper gaat dan een apostel die tot de natie gezonden is, die tot de heidenen gezonden is. Maar dat het zelfs betekent dat Paulus zelf een heidens apostel is. Zichzelf een niet-Joods apostel noemt, zichzelf een heidens apostel noemt. Een apostel uit de natie dan ook. De 12 waren uit Israël. En zij had een boodschap voor Israël. Paulus zegt, ik ben een apostel van de natie. Niet alleen maar voor de natie, maar ook van de natie. Ik heb toen ook gezegd dat als Paulus het over zijn apostelschap heeft, hij elke keer, ook in zijn brieven, toch wel kunstig weet te vermijden dat hij te beschrijven dat hij een Jood is. Hij zegt, ik ben een Israëliet, ik ben een Hebreër uit de Hebreeën, maar hij zegt nergens, ik ben een Jood. Besneden ten achtste dagen, hij noemt al die dingen wel, een fariseer, naar de wet onberispelijk. Maar als het gaat om zijn apostelschap, zegt hij nergens van, ik ben een Jood. Dat was heel makkelijk geweest, dan, hij zegt het niet. Hij noemt wel al die andere dingen, maar hij ontwijkt het wel een beetje, zou je kunnen zeggen. Maar als hij op het moment dat het erop aankomt, beroept Paulus er zich op dat hij een Romein was. Een Romein is een niet-Jood, dus een heiden. Paulus, apostel van de natie. Nou, ik heb dat toen wat tamelijk uitgebreid ben ik erop ingegaan. In die onderbreking is het volk Israël als volk ongelovig. Je zou kunnen, daar nog aan toe kunnen voegen, God heeft het volk Israël terzijde gesteld. Tijdelijk aan de kant gezet. Een tijdelijke onderbreking in Gods handelen met Israël. Een pauze. Daar kom ik straks ook nog wel op terug. Maar het volk Israël als volk is ongelovig. En redding ging naar de natiën. En met de natiën bedoel ik, bedoelt de schrift, alle volkeren zonder onderscheid. Ik zeg het volk als volk, het volk Israël als volk is ongelovig, maar dat wil niet zeggen dat individuele individuen, individuele mensen uit dat volk niet tot geloof zouden kunnen komen. Dat gebeurt ook. En alleen nu is er geen onderscheid. Israël is gewoon een onderdeel van die natie en God roept, dat is Handelingen 15, God roept uit die natie een volk voor zijn naam. Dus uit al die naties zonder onderscheid roept hij zich een volk voor zijn naam. En dat volk heet het lichaam van Christus. De ecclesia heb ik hier gezet. Dat is een Grieks woord. Betekent uitroepsel. God roept uit de natie, uit de heidenen, uit alle volkeren zonder onderscheid roept hij een volk voor zijn naam. Een volk dat eigenlijk ook geen volk is. Om een andere schriftplaats daarbij aan te halen. En dat volk heet de Ecclesia, het uitroepsel. Dat is het Griekse woord dat in onze vertalingen wordt vertaald met gemeente. De gemeente, de Ecclesia. Het lichaam van Christus. En Christus is de Griekse term voor het Hebreeuwse woord Messias. Betekent gezalfde. Je zou dus ook kunnen zeggen het lichaam van de Messias. Dat is gewoon hetzelfde, alleen het woord Christus is Grieks. In deze pauze, in deze onderbreking, waar de boodschap van de apostel Paulus maatgevend is, waarin het volk Israël ongelovig is, waarin er redding naar de natie gaat, roept God zich dus een volk voor zijn naam, de Ecclesia, het lichaam van Christus. En zij delen dus in Christus en in de belofte aan Christus. Daar moeten we de komende tijd uitgebreider over gaan hebben. Het is de apostel Paulus die in deze pauze of deze onderbreking geheimen bekend maakt. Verborgenheden noemt in de Statenvertaling dat, geloof ik. NBG heeft zoiets als geheimenissen. Pardon. Maar het is specifiek de apostel Paulus die in deze periode, in deze onderbreking, waarin redding naar de natie gaat, waarin het lichaam van Christus uitgeroepen wordt uit al die verschillende volkeren, waarin Paulus geheimenissen, verborgenheden bekend maakt, waarvan hij zegt, die zijn tot dan toe altijd verborgen gebleven. Niet eerder bekendgemaakt. Nou, het lijkt me daarom bijzonder nodig om het juist over die dingen te gaan hebben. Over de zaken die nu in deze tijd waarin het koninkrijk voor Israël verborgen is. En nog waarin we wachten op de openbaring van het koninkrijk, maar waarin God eerst dit werk doet. En het is maar een samenvatting, want er valt veel meer over te zeggen. Het is natuurlijk, goed en heel nodig om het daarover te gaan hebben. En dat wil ik dan ook de komende tijd doen. Ik heb de vorige keer een aanzet gegeven om het te hebben over Paulus als apostel van de natie. En ik wil het deze ochtend, wil ik dat nog wat meer inhoud geven. En ik zei net al dat ik Paulus tegenover de 12 als onderwerp had aangekondigd. We gaan ook echt zien dat Paulus verschillen duidt tussen hem en de 12. Tussen zijn boodschap, tussen zijn bediening en tussen zijn apostelschap. En zelfs tussen zijn evangelie, het evangelie dat hij bracht. Maar we laten straks gewoon Paulus aan het woord, dus we gaan het vanzelf zien. Ik wil, voordat ik dat laat zien, wil ik benadrukken, wat ik net ook al zei, dat er grote overeenkomsten zijn tussen zowel de boodschap van Paulus als de 12. En ook daarvoor wil ik Paulus aan het woord laten. In 1 Korinthe 15 zegt hij dat namelijk zelf. Hier heb ik een softwareprogrammaatje, dat heet ISA. Dat zijn natuurlijk de... ja, Jens. Er zijn ook softwareprogrammaatjes die ISA heten. Dit is een softwareprogrammaatje. Dat is natuurlijk het voordeel van onze moderne tijd. Het heeft ook zijn nadelen hoor, maar dit is een voordeel dat we met een aantal drukken op de knop heel dicht bij de tekst kunnen komen, zoals in dit geval Paulus die opgeschreven heeft. Korte toelichting, dit zijn de Griekse letters zoals Paulus die ooit oorspronkelijk heeft opgeschreven. Dit is de weergave in Nederlandse letters. Hè, en onze letters, hoe noem je dat alfabet? Dat ontschiet me even, maar dat maakt ook niet uit. Kijk, hier staat bijvoorbeeld het woord evangelie in het Grieks. Dus ik kan je hier nog in herkennen. Euagelion, eu betekent goed. En agelion betekent een boodschap of een bericht. En dan wijs ik dan gelijk op de blauwe regel. Die geeft letterlijk weer wat hier staat. Ik kan er nog op klikken. Dan ziet u dat het woord euagelion, dit Griekse woord, bestaat uit het woordje eu en agelion, een bel plus boodschap. Hè, oftewel een goed bericht. Een goede boodschap. Dus die blauwe tekst, dat is de Nederlandse letterlijke weergave van de Griekse woorden. Ja, en wanneer men gaat vertalen, moet men natuurlijk mooie zinnen maken. Dus dit is ook niet iets wat u na het eten even voorleest aan tafel. Maar het is omdat het een één-op-één weergave is. Het zijn niet altijd lekker lopende zinnen. Het Grieks heeft wat andere woordvolgordes. Maar het is wel een hele mooie bijbelstudietool om nou heel specifiek op die tekst in te zoomen van wat staat er nu precies. En daarom gebruik ik het ook tijdens bijbelstudies. 1 Korinthe 15, de overeenkomsten tussen Paulus en de 12 die hij daar noemt. Ik ga dat vrij snel doen. Het is een bijzonder lang hoofdstuk, ook een bijzonder mooi hoofdstuk. Maar Paulus zegt daar, ik lees vooruit de Statenvertaling in vers 1. Voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie, het goede bericht dat ik u verkondigd heb. Gewoon dat ik u geëvangeliseerd heb, staat er. Dat ik u breng als goed bericht. Ik maak u bekend het evangelie dat ik u geëvangeliseerd heb. Het welk gij ook ontvangen of aangenomen hebt. In het welk gij ook staat. Daar vangt Paulus mij aan in dit hoofdstuk. En dan sla ik een paar versen over. Van wat is nu dat evangelie wat hij wil gaan bespreken. Vers 3. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Paulus zegt, ik heb u lieden ten eerste, hè, en dat betekent niet dat hij een heel rijtje ging noemen van nog een aantal andere dingen, dan zeggen we eerste, dan tweede, derde, vierde, vijfde. Nee, ik heb u lieden ten eerste, dat wil zeggen, het voormeeste, het eerste, het voornaamste. Ik zei ook al, die overeenkomsten, want daar ga ik straks op wijzen, dat doet Paulus hier in het hoofdstuk, daar wil ik u op wijzen. Die overeenkomsten tussen Paulus en de 12, of de overeenkomst zo u wilt, die zijn het eerste, het voornaamste. En ik wil dat benadrukken omdat ik straks ook op verschillen tussen Paulus en de 12 ga wijzen. Maar ik zeg altijd, wat we hier lezen in vers 3 en 4, dat is de basis, hè, dat zijn de historische feiten waar het hele evangelie op gebaseerd is. Christus is gestorven voor onze zonden. Naar de schriften, dat was voorzegd in de oud-testamentische geschriften, in de Tenach. En hij is begraven en hij is opgewekt op de derde dag. En dat is allemaal naar de schriften. Dus overeenkomstig, in overeenstemming met de geschriften. Die zijn lezers ook kenden als het goed is. Vervolgens gaat Paulus aangeven, nou, hij is van Kefas gezien, hè, zegt hij in vers 5. En Kefas is de Arameese versie van Petrus, van de naam Petrus. Hij is van Kefas gezien en dan gaat hij vervolgens uitleggen, ook van de 12 en van nog meer dan 500 anderen, die zijn al, waarvan de meesten ook nog in leven zijn. Paulus gaat laten zien dat de boodschap die hij brengt, dat Christus is opgewekt, ja, dat er vele getuigen van zijn geweest. Maar waar het mij om gaat is in dit verband even vers 11. Daar zegt hij, over het voorgaande wat hij gezegd heeft, het zij dan ik, het zij zijlieden. Het zij hen, het zij ik, het zij hen, het zij zijlieden. Alzo prediken wij, letterlijk staat zoiets als proclameren, dat is de boodschap die zij brachten. En alzo hebt gij geloofd, oftewel en zo geloven jullie. En dan heeft hij het over zichzelf. He, het zij dan ik, het zij zijlieden, terugwijzend ook op de andere apostelen. Het zij ik, het zij zijlieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd, alzo geloof gij. En dit is dus wat hij in vers 3 en 4 aangaf, wat hij in vers 3 en 4 naar voren bracht. Dat is de basis van het evangelie dat zowel door de 12 als door Paulus verkondigd werd. En nog steeds door hun brieven. Nou, vervolgens gaat hij uitleggen, onder die Corinthiërs waren die zeiden dat er geen opstanding is. Dan zegt hij ook van ja, als er geen opstanding is, is jullie geloof leeg. Hè, dan is het ijdel en dan sterven jullie in jullie zonde. Oftewel, dan zullen jullie geen nieuw leven ontvangen. Want alles is gebaseerd, het hele evangelie is gebaseerd op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is de basis, dat is het eerste. Zoals Paulus dat noemt, wat hij hen heeft overgegeven. Het belangrijkste, het voornaamste. Nou, ik hoop dat ik dat genoeg benadrukt heb. Voordat ik naar de Galatenbrief ga. Waar Paulus toch ook nog wel wat andere dingen bekend gaat maken. En dan wil ik beginnen in vers 11, maar ik pak vers 1 even mee. Omdat vers 1 van Galaten 1 eigenlijk samenvat wat hij hier gaat uiteenzetten in de volgende versen die ik u wil laten zien. Paulus zegt daar, Paulus, ja, ik had zojuist in deze weergave, had ik gezegd dat Paulus, dat het samenhangt met pauze. Het woordje, de naam Paulus, daar zegt men vaak van, ja, dat betekent zoiets als kort gehouden of kleintje. Maar dat is de Latijnse vertaling van de naam. Als we kijken naar de Griekse vertaling van de naam, dan heeft het met een pauze te maken. Want het woordje pau, de stam, het woordje pau van pauze en Paulus, dat wordt in het Nieuwe Testament ook vertaald met ophouden. stoppen. Pauze. Dus daar heeft dat mee te maken. Dus zodra we een brief hebben die aanvangt met de naam Paulus, dan zien we dat er al in verborgen. Het spreekt van die onderbreking. Paulus. Dan zegt hij, dat staat in mijn vertaling, de Statenvertaling hier, een apostel. Hij zegt gewoon apostolos. En dat is zo'n godsdienstig beladen woord. Tenminste, een woord wat wij vaak horen, wat voor ons wellicht wel niet zoveel inhoud meer heeft. Maar als we naar de letterlijke vertaling van zo'n woord kijken, een afgevaardigde. En dan zou je meteen nog vragen, oké, afgevaardigd, van wie dan? Nou, dat zegt hij ook. Niet van mensen. In de Statenvertaling heeft men nog een woord toegevoegd. Geroepen. Nee, niet geroepen. Hoewel dat er wel mee heeft te maken. Afgevaardigd. Niet van mensen. Nog door een mens. Maar door Jezus Christus. En God de Vader. Die hem uit de doden opgewekt heeft. Paulus gaat in de komende verzen benadrukken dat hij zijn boodschap, zijn evangelie, zijn bediening, zijn roeping niet van mensen heeft ontvangen. Ook niet van een menselijke instantie, maar rechtstreeks van Jezus Christus. Niet van Petrus, niet van de 12, maar rechtstreeks van Jezus Christus. En dan nog zelfs de opgewekte Christus vanuit de hemel, vanuit zijn hemelse positie. Om nou weer even terug te gaan naar dit plaatje. Dat heb ik er nog niet eens bij gezet. Dat is gezegd en gezet. Israël had een aardse roeping. De prediking was de komst van een koninkrijk op aarde. Paulus spreekt van de Ecclesia, het lichaam van Christus, met een hemelse roeping. Ja, ik zeg het maar even voor de volledigheid, maar daar moeten we het natuurlijk ook nog allemaal over gaan hebben. Er is nog zoveel te bespreken, dus. Maar hier zegt Paulus, ik ben een apostel, een afgevaardigde. En dat ben ik, ben niet afgevaardigd van mensen, ook niet door een mens. Maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. Dan ga ik vervolgens verder in vers 11. Daar zegt hij iets soortgelijks als in waar hij in 1 Korinthe 15 mee aanving. Ik maak u bekend, broeders. En daar in 1 Korinthe 15 zei hij, het evangelie dat ik jullie verkondigd heb. Hier zegt hij, ik maak jullie bekend dat het evangelie, het goede bericht, dat van mij verkondigd is, zegt de Statenvertaling dan. Hier staat ook weer gewoon, het evangelie dat door mij geëvangeliseerd is, of door mij geëvangeliseerd wordende, dat is niet naar de mens, zegt hij. Is niet overeenkomstig mens, niet overeenkomstig de mens. Het prikkelt de mens ook niet, het zet de mens niet op een voetstuk. Kijk, als wij een fijne boodschap voor de mens zouden hebben, dan zou het hier ook wat drukker zijn natuurlijk, maar dat zou de mens op een voetstuk zetten. Want dat wil een mens graag, die wil aanzien hebben over het algemeen. Ik zeg niet dat elk mens dat in dezelfde, dat elk mens daar dezelfde drang naar heeft, maar het is wel de mens die iets wil doen, die aanzien wil hebben. Paulus zegt, mijn boodschap is niet naar de mens. Het evangelie dat door mij geëvangeliseerd is. Want, zegt hij dan in vers 12, ik heb ook hetzelfde, dat evangelie, dat goede bericht, niet van de mens ontvangen. Nog geleerd, maar door openbaring, door onthulling van Jezus Christus. Hier zegt hij dus iets soortgelijks, ook qua opbouw van de zinnen, als in vers 1. Ik heb het niet van een mens ontvangen. In vers 1 zei hij, ik ben afgewaardigd niet van mensen. In vers 1 zegt hij, ook niet door een mens. Hier zegt hij, ik heb het ook niet geleerd van de mensen. Maar, en dan zegt hij in vers 1 ook, maar door Jezus Christus. En hier zegt hij, maar door openbaring van Jezus Christus zelf, zou ik er bijna achter zetten. Door openbaring van Jezus Christus heeft hij het ontvangen. Ik kom straks nog wel terug op die structuur in deze verse, omdat hij dat straks nog een keer doet. En als je dat mooi in een tabelletje zet, dan zie je daar heel mooi die structuur in. Maar Paulus benadrukt dus ook hier weer, dat zijn, in vers 1 spreekt hij van zijn apostelschap, hè, dat hij een afgevaardigde is, niet van mensen, ook niet door een mens. En hier zegt hij dat hij het evangelie, dat hij evangeliseert, dat is niet naar de mens, maar hij heeft het ook niet van een mens ontvangen. En ook niet van een mens geleerd, dus ook niet van Petrus, ook niet van de 12, maar door onthulling, door openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus heeft hem dat zelf onthuld, geopenbaard. Vervolgt hij in vers 13, want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, mijn gedrag, mijn carrière. Gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente, en daar is dat woord, ecclesia, uitgeroepen vergadering, hè, dat wat uitgeroepen wordt en vergaderd wordt. Gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend of overtreffend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. In het 1 Korinthe 15 waar we net waren, daar zegt Paulus, ik ben het eigenlijk niet waard om een apostel genoemd te worden, omdat ik dat gedaan heb. Want ik heb die gemeente vervolgd en verwoest. En dus zou ik het niet waard zijn om apostel te heten. Maar dat is nou juist dat God, zegt hij elders ook, dat God juist hem geroepen heeft. Hij was de grootste tegenstander van Christus Jezus. En dat maakte hem juist zo geschikt om als apostel van de natie het evangelie van de genade van God bekend te maken. Het evangelie van de genade van God, een term die hij zelf gebruikt elders in zijn brieven. Hij vervolgt dan over zijn carrière in vers 14. En dat ik in het Jodendom toenam, hè, dat ik vorderde boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Nou, dat is allemaal plechtig natuurlijk in de Statenvertaling. Maar hij zegt gewoon, ik was een van de beste in mijn generatie, wat dat betreft. Hè, in dat Jodendom. En ik was overvloedig ijverig, hè, des te bovenmatiger geestdriftig zijnde in de overleveringen van onze vaderen. Hè, dus in die Joodse overlevering. Hij zegt elders dat hij naar de wet de fariseeën was, onderwezen aan de voeten van Gamaliel, en dat hij naar de wet onberispelijk was. Dus een veelbelovend man in zijn dagen, in dat Jodendom. En wel iemand die verblind was door godsdienst en daardoor degene vervolgde die hij later zou verkondigen. En want als we in Handelingen 9 lezen dat Paulus geroepen wordt op die weg naar Damascus, een bekend verhaal natuurlijk, wanneer hem dat oogverblindende licht omschijnt en Christus Jezus aan hem verschijnt uit de hemel. Ja, dan zegt de Heer ook, Saul, Saul, heet hij nog Saulus, Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En dan zegt Paulus van wie zijt gij, Heer? En dan zegt de Heer, ik ben Jezus die jij vervolgt. Hij was dus een vervolger van die ecclesia, van die gemeente. Maar dan vervolgt hij, wanneer het God behaagd heeft, in vers 15. Wanneer het God behaagd heeft, en let op, hè, hier gaat het over de God, staat er letterlijk in de tekst, dat toont de exclusiviteit aan, de God, er is er namelijk maar één. Daarom is hij ook werkelijk God. En God, heb ik ook eerder op gewezen in deze studies, het woordje theos, het Griekse woordje theos, wat wij vertalen met God, dat is afgeleid van een woord dat plaatsen betekent. En God is daarmee dus de plaatser. Hij die alles een plek geeft, hij die alles plaatst, die alles onder controle heeft. En dat zegt Paulus hier ook in dit vers. Toen het de God, de plaatsen, de beschikker van alles, toen het hem behaagd heeft. En dan een tussenzin, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. En geroepen, of roepende door zijn genade. En dat is dus God als plaatser. Paulus ging een weg waarvan je zou zeggen, nou, dat kan niet in Gods plannen passen. Nee, het past wel in Gods plannen. God had hem vanaf zijn moeders lijf aan afgezonderd. En Paulus ging die weg die hij in de voorgaande twee versen beschreef. En toch had God hem van zijn moeders lijf aan afgezonderd. Want God is de plaats en de beschikker van alle dingen. En doet alles meewerken ten goede. Dat is ook de weg die Paulus toen is gegaan. Wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. Hij geroepen heeft door zijn genade. Toen het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Ik lees eerst even verder. Toen het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde, opdat ik hem, door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Wat Paulus hier zegt, is echt heel sterk. Hij zegt, God heeft mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd, en wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, dus ik ben eerst die andere weg gegaan, en, maar nu, inmiddels, heeft het God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En dat is wel een hele sterke term. Zijn zoon in Paulus te openbaren. We lezen bijvoorbeeld in Hebreeën 1 vers 1. Dat, ik mag niet zeggen Paulus, want het staat er niet boven. Maar ik denk wel dat Paulus de Hebreeënbrief geschreven heeft. Daar staat, God heeft voortijds, vroeger, veelmaal en op velerlei wijzen, op meerdere manieren, tot de vaderen gesproken door de profeten. Maar God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon, zegt Hebreeën 1 vers 1. Dus voortijds door en in de profeten, en in de laatste dagen, in deze laatste dagen, door of in de Zoon. Maar hier zegt Paulus zelf, dat het God behaagd heeft zijn Zoon in Paulus te openbaren. Oftewel, God openbaart zijn Zoon in Paulus aan de natie. Ja, want dat is waar hij mee vervolgt. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie, door het goede bericht, zou brengen onder de natie. He, dus wil je weten wat is Gods boodschap voor ons heidenen, voor ons natieën, voor ons gelovigen uit de volkeren? Nou, God heeft zijn zoon, God openbaart zijn zoon in Paulus aan de natie. Dus daar moeten we zijn. Ja, en dan gaat Paulus weer. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, zegt hij aan het einde van vers 16. Dat gaat hij dan ook uitleggen. Maar let op hoe Paulus dat elke keer weer benadrukt. Ik ben niet bij, ik heb het niet van mensen ontvangen. Die boodschap is niet naar de mens. Ik heb het ook niet van een mens geleerd. En hier weer, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. En, zegt hij vervolgens in vers 17, ben ook niet wederom gegaan naar Jeruzalem. Tot degene die voor mij apostelen waren. De Heer zegt in Handelingen 1, hoef je niet naartoe te bladeren. Maar in Handelingen 1 zegt de Heer Jezus, nadat hij opgestaan is en verschijnt aan zijn discipelen, aan de 12, beveelt hij hun, staat er in Handelingen 1 vers 4, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Hij had dus tot de 12 gezegd, blijf in Jeruzalem. Zij zouden van Jeruzalem niet scheiden. Want daar zou het ook allemaal gaan gebeuren. Als de prediking die Petrus en de 12 het volk voorhielden was, als jullie je bekeren als volk, zal de Messias terugkeren, zijn troon vestigen in Jeruzalem. Dus die 12 werd door de Heer nadrukkelijk geboden om in Jeruzalem te blijven. En Paulus zegt hier, nou, ik ben niet naar Jeruzalem gegaan. Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan tot degene die voor mij apostelen waren, dus tot die 12. Zij waren eerder apostelen dan ik, maar ik ben niet naar hun toegegaan, want ik ben niet te rade gegaan met vlees en bloed. Dus hij is niet naar die apostelen gegaan, hij is niet naar Petrus gegaan, hij heeft zijn boodschap niet van mensen. Ja, en dan zegt hij iets aparts. Ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Nou is daar op zich ook een bijbelstudie over te houden wat hij in Arabië heeft gedaan. Het woord Arabië komen we nog één keer elders, en dat kan ik hier ook mooi laten zien in dit programmaatje, komen we nog één keer tegen in de schrift. En dat is in dezelfde brief, in Galaten 4 vers 25. Ook dat is een heel mooi verband, waar Paulus van spreekt in Galaten 4. Kijk, Paulus die schrijft een brief aan Galaten, die van de genade waren afgevallen, zei hij, en zich weer onder de wet wilden stellen. En ze gingen prat op dat ze zonen van Abraham waren. En Paulus gaat vervolgens uitleggen dat Abraham 2 zonen had. En 1 uit de vrije, uit Sara. En 1 uit de werken, uit de slavin, dus uit de werken van het vlees, bij Hagar. En ik ga niet op dat verband in, maar hij zegt in vers 24, dat zijn dingen die andere beduiding hebben. Het zijn dingen die allegorisch zijn, het is beeldspraak, zegt hij hier. De geschiedenis van Abraham met Sara en Hagar, waar Isaac en Ismaël uit geboren werden. Paulus zegt tegen die Galaten, van ja, jullie willen nu wel onder die wet staan, maar jullie verstaan de wet niet eens. He, want kijk maar eens naar Sara en Hagar. Dat zijn dingen die allegorisch zijn. Het is beeldspraak. Hier zie je het woord allegorisch ook nog in, het Griekse woord. Het zijn dingen die andere beduiding hebben, zegt de vertaling dan. Want deze zijn de twee verbonden. Ze staan model dus voor de twee verbonden. Het oude en het nieuwe verbond. Het ene van de berg Sinaï, tot dienstbereid. Dat is slavernij, barende. He, wat de berg Sinaï, wat Hagar voortbrengt, wat een slavin voortbrengt, is slavernij. Het ene van de berg Sinaï tot slavernij barende, welke is Hagar? Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, en dan zegt hij erbij, een berg in Arabië. Nou, ik weet niet of u een beetje op de hoogte bent van waar men die berg Sinaï meestal plaatst. Maar die berg Sinaï, zegt Paulus dus hier, ligt in Arabië, het huidige Saoedi-Arabië. En men zegt meestal, kijk het maar na op kaartjes, dat die aan de andere kant van de... Ja, hoe heet die zee ook weer? Is dat de Rode Zee? Ja, ja, dat die aan de andere kant van de Rode Zee ligt. Dus Paulus verklaart hier dat die berg in Arabië ligt. Maar hij zegt dat er hier wel heel fijntjes bij, hè? De berg Sinaï... Een berg in Arabië, waarom zegt hij dat? Waarom zegt hij dat die berg Sinaï in Arabië ligt? Hij zegt toch ook niet hier verderop en komt overeen met Jeruzalem, een stad in Juda. Maar hij noemt het er heel fijntjes bij. En ik geloof dat hij dat erbij noemt, opdat wij schrift met schrift zouden vergelijken. Zouden opzoeken waar het woord Arabië nog vaker voorkomt. En dan komen we dus in Galaten 1 vers 17 uit. Waar Paulus dus zegt dat hij zelf in Arabië is geweest. En dan als we schrift met schrift vergelijken, zouden we daaruit kunnen, ik zou zelfs zeggen moeten concluderen, dat Paulus op de berg Sinaï is geweest. En dat hij dat noemt in verband met de onthullingen, de openbaringen die God hem gedaan heeft. En we weten wie er nog meer op de Sinaï is geweest. Hè? Ook Mozes ontving daar de woorden van God. Mozes ontving trouwens niet alleen de woorden van God op de Sinaï. Maar hem werd ook voorgehouden hoe hij de tabernakel zou moeten bouwen. En die tabernakel, dat weten we, die beeldt hogere geestelijke zaken uit. Dus wellicht heeft Mozes, maar dat noem ik dan maar even, wellicht heeft Mozes daar dezelfde dingen gehoord en gezien als Paulus. Met het verschil dat Paulus ze bekend moest maken en Mozes ze niet mocht vertellen. Ook een Bijbelstudie op zich, denk ik. Paulus zegt dus in 1 vers 17, ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Nou, hier stop ik maar even, dan gaan we eerst pauzeren. Dan kom ik op de structuur van die versen na de pauze even terug. En dan gaan we gewoon weer verder in vers 18.